Zoals ik al schreef op de website, ben ik aanstaande vrijdag op een strand bij de vuurtoren van Ameland. Ah, dankjewel Joke. Bij een heuse beachclub. De beachclub is een trouwlocatie. En zo gaat het gebeuren dat ik in een prieeltje kom te staan, heb ik al gezien. En een bruidspaar gaat toespreken op het strand van Ameland. En de zegen mee zal geven. De weersverwachtingen zijn goed. In ieder geval beter dan wat we nu doormaken. Dus daar reken ik ook op. Het lijkt me vreselijk om in deze weersverstandigheden op zo'n strand die klus te hebben. Het gaat om een oud leerling trouwens van mij. Uit de tijd van het Vivo College in Delfzijl. Jaren terug. En de bruid is een vriendin van een van de dochters. De bruid is PKN van huis uit. En de gom is vrijgemaakt van huis uit. En beide zoeken ze naar nieuwe vormen om uitdrukking te geven van iets aan iets van kerkelijke betrokkenheid. Maar gevonden hebben ze het nog niet. Ja, dan kun je dus niet bij die dominees van je ouders terecht, maar wel bij de godsdienstleraar van vroeger. Ze kennen het woord oecumene nog, dat toen een lessenserie opleverde. En ze kennen mij als de man die betekenis voor bakstenen zette. Daarmee was ik de ideale man voor de klus. Ik doe het ermee en van harte. In de voorbereidende gesprekjes op zo'n gebeurtenis leer je zo'n bruidspaar en hun ouders, die ik ook bezocht, wat beter kennen. Nou blijkt het met name voor die ouders nog best lastig om in geloofstaal uit te spreken wat je kind op dit moment graag zou willen meegeven. Voor de generatie van broeders en zusters Schra mogelijk wat makkelijker om te zeggen wat geloof voor je betekent. En hoe het met je mee op reis is geweest, hè, in je huwelijksleven. En wat voor ontwikkeling het heeft doorgemaakt. Jullie generatie is daar wat makkelijker in. Omdat je de talen Kanaans tot je beschikking hebt en in die taal verstaanbaar bent. Voor generatiegenoten, maar voor de ouders van deze kinderen was het een hele klus om zeg maar samen woorden op het spoor te komen die uiteindelijk mee te geven zijn vrijdag aan die kinderen. We kwamen op het hen mogen toewensen van een reisgenoot die je leven op piekmomenten en in dalervaringen bereid is met je te delen. Om het verschil dan te maken in hoogte en in diepte, maar ook om te verbinden wat mij betreft. Want die ouders vonden het best een beetje lastig dat ze niet hun kinderen naar de kerk zagen gaan, maar daar op het strand met zo'n oude godsdienstleraar iets zien doen, dat er een beetje op lijkt. Dus heb ik die ouders geholpen om vooral niet te denken dat die kinderen afstand deden van de wens en het geloofsvertrouwen van de ouders toen zij hun kinderen ten doop hielden bijvoorbeeld. En durf ik na mijn proces met die kinderen de stelling wel aan dat deze beide jonge mensen met meer bewustzijn zijn gaan nadenken over het waarom van een zegen over je relatie dan menig generatiegenoot van de ouders van die kinderen in de tijd deden. Mooie gesprekken. Met jongeren en ouderen over toekomst en ongewis, maar niet zonder hoop, niet zonder vertrouwen. Samen ben je meer dan één en weten we ons gezien. Dat zijn de woorden van dat stel. Ik vraag ze naar een Bijbelverhaal dat hen in het bijzonder heeft geraakt vroeger, of dat ze nog bij de hand hebben als een verhaal waar je inspiratie uit peurt. En we komen heel gemakkelijk bij het verhaal van Zacchaeus. Wouter, zo heet de bruidegom, zegt hij werd wel opgemerkt door de mensen, maar niet met wie die echt was. Dat deed Jezus wel en dat maakte alle verschil. Voor de bruidegom levert het op dat hij werkt in het onderwijs met dezelfde passie om kinderen de ervaring mee te geven dat ze gezien zijn en uitgenodigd om je plek in de wereld van samen in te nemen. Dat gaat leiden tot een mooie tekst voor aanstaande vrijdag. Ik ben er bijna. Maar die ervaring brengt me in de dienst van vandaag. Want ongewis over de toekomst en het belang van samen, dat zijn zo ongeveer de sleutelwoorden die je mee kunt nemen als je stilstaat bij de tijd die volgt op de opstandingsmorgen in de groep van de volgelingen van Jezus. Er is direct Maria van Magdala. Ze klemt zich met haar hele lijf om de enkels van die tuinman die haar verrezen rabboni blijkt te zijn. Die stuurt haar er vervolgens op uit om het de jongens te zeggen. En de jongens reageren zoals te verwachten sceptisch. Zeker niet met de overtuiging dat Maria hier de waarheid spreekt. Ach, arme, het grote verdriet heeft haar opnieuw in de schizofrenie gejaagd. Zal Maria ook zelf op die reactie van de groep zijn gaan twijfelen aan haar eigen waarneming? Is ze niet opnieuw in de twijfel gezet over waar het lichaam van Jezus wel niet zal zijn neergelegd? Na al die verontwaardiging en afwijzing van de jongens. Toch is ze in staat om voldoende verwarring en onzekerheid, en stel je nou eens voor dat ze wel gelijk heeft, groot genoeg om ook zelf op onderzoek uit te willen gaan. En dat levert dat bijzondere plaatje op in het verhaal. Johannes die geen nadere uitleg behoeft. Petrus die in grotere verwarring lijkt dan eerst, welhaast angstig drekt. En dat kan ik me ook wel denken. Nog geen 48 uur daarvoor was hij zo stoer om te zeggen dat hij met die man niks van doen had. Stel je voor dat diezelfde man opeens toch weer voor je voeten staat met het bericht: wat heb je ook alweer gedaan, had ik het je niet gezegd. Het zal nog even duren voordat hij de gelegenheid krijgt om met zichzelf en zijn vriend in het reine te komen. Thomas is de man die, voor mijn gevoel, die verwarring, die ongewisheid en het zeg maar niet kunnen bevatten het beste meevoelt, maar ook verwoordt. Ik vind Thomas dan ook wel de meest echte in alle verhalen na de opstanding. Hij is één van ons. Laat je vooral niet meeslepen. Nuchterheid en enige reserve zijn deugden. Bedenk dat goed. Mensen laten zich te snel knollen voor citroenen verkopen immers. Maar te midden van die onrust bij hemzelf over dit gaat niet waar kunnen zijn, vergeet hij niet om in de groep te blijven. Hij onttrekt zich niet aan de steun van het samen. 120 mensen op een bovenzaal in Jeruzalem houden het ongelooflijk bij elkaar. Zoals je ziet bij grote tragische gebeurtenissen, mensen de behoefte hebben om bij elkaar te klitten, te delen en een aantal dagen zo met elkaar door te brengen, om uiteindelijk met elkaar plek te geven aan dat waar geen plek aan te geven is. Buitendien, er is die grote menigte daarbuiten. Zij horen ze nog schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. Zij horen bij hem. Stel voor dat zij diezelfde kreten loslaten op hen. Deuren en ramen maar stevig op slot. In de zaal, met z'n allen, bij elkaar. Huilen, herinneringen, niet begrijpen, verwarring, onmacht. Bij elkaar vind je dan houvast en is de verwarring, het verdriet en de boosheid te delen, en dat scheelt. De groep lijkt verdwaald, met lege handen de weg kwijt in verwarring. Gewoon omdat de oude antwoorden en zekerheden verdwenen zijn. Oude antwoorden en zekerheden verdwenen. Als er iets voor de Bijbel makkelijk vindbaar is, dan wel deze regel. Het begint al met Adam en Eva. Ze zijn gewend geraakt aan het leven in de tuin. Een leven waarin je omgaat met God. Hij stelt in jou vertrouwen. Hij wil in de relatie de wederkerigheid erin houden. En daarin is het nodig dat je dat wat je samen belangrijk vindt en wat voor de ander te belangrijk is om aan te komen, respecteert. Ze komen over die grens en daarmee gaat de relatie stuk. Staan ze buiten de tuin, buiten de vastigheid en de vertrouwdheid van de serene rust en de harmonie die ze gekend hebben, moeten ze opnieuw een spoor vinden. Hetzelfde vind je terug in het verhaal van Mozes, die zeg maar na een bewaker gedood te hebben vlucht en in een buitenland uiteindelijk een bestaan opbouwt waarin de dingen weer een regel en een orde kennen. Totdat je voor een brandende braamstruik staat, Stef Bos noemde het nog vanmorgen, en vervolgens je leven op de kop ziet raken met, joh, ik heb voor jou iets in petto, ja, waar ik niet op zit te wachten, zegt Mozes. Ik stotter, ik ben niet goed met woorden, je moet mij niet hebben. Hoe in de vrede heb je kunnen denken dat je in mij een goeie hebt? Je wereld op de kop, de toekomst is een en al ongewisheid. Dat overkomt Job op een vuilnisbelt wanneer hij met potscherven zijn sferen krabt. Alles is hij kwijt. En met name grote vragen over waar heeft dat geloofsvertrouwen van mij nu precies toe geleid. Of de profeten. Zo'n Jona die onder die berg zit, naar de stad Nineveh kijkt en zich verkneukelt over het feit dat het aangezegde leed dat hen overkomen gaat ook nu ten uitvoer wordt gelegd. God is rechtvaardig, heilig in zijn gramschap. Nou, dat gaan ze beleven. En ik ga het mooi kunnen zien. Ik zit op de eerste rij. En dan blijkt de God van een relatie te zijn die zich laat vermurwen. Anders dan alle goden rondom Jona, die ogen hebben die niet zien, oren die niet horen, een mond die niet spreekt. Is deze God er eentje van vlees en bloed? Het zet hem in het ongewisse, het zet hem in de verwarring. Maar wat te denken van Jeremia? De klaagliederen danken we aan hem. En opeens, wanneer je er nog eens goed naar kijkt, zie je een constante. Altijd in die verhalen is er iemand die op ze toekomt met het bericht, ik heb je gezien, ik weet ervan, ik ga ook met je mee, ik geef je je broer, hij weet van spreken. Het nieuwe gezin is het teken van het keerpunt, bericht in het verhaal dat hij gezien is en erkend is. Jeremia schrijft, ik ken je bij je naam. David zegt, ik ben met al je wegen vertrouwd. Ik ben die ik ben, zegt de stem in de brandende braamstruik. En ik ben die ik ben is van de nabijheid, van het gezien zijn, van de vrede erin. Precies dat overkomt Thomas. Thomas, ik weet van je vertwijfeling. En ik ga je er niet op veroordelen of slecht op bejegenen. Ik weet van je vertwijfeling en neem die ronduit serieus. Kom maar op, mij beledig je maar zo niet met eerlijke gedachten en eerlijke weerstand. Zo van God gezien te zijn is voor Thomas voldoende om te zeggen, laat me gaan, mijn meester en mijn heer. En Petrus, heb je me lief? We zongen het in het loflied, hè? O, zou ik u kunnen beminnen zoals u mij bemint? Petrus krijgt die vraag voorgelegd. Kun je met die kwaliteit van liefde er eentje van mij zijn? Nou, Petrus wil niets liever dan dat. Maar Jezus keert het om. Hij zegt, joh, hou op. Ga op je voeten staan en niet op je tenen. Rijk niet boven jezelf, maar blijf bij jezelf. Zo ben je voldoende. Genoeg om de rots te zijn, sleutels te krijgen, de eerste bouwer te heten. Wat een troostende ontdekking. Als je al iets over de Bijbel van kaf tot kaf wil zeggen, dan is het wel de constante manier van God in het Oude Testament, in zijn Zoon, in zijn Geest. God stapt op ons toe. Als een kind, als een man van smarten. Angst is angst, de weg kwijt is de weg kwijt, ongeloof is ongeloof, een vraag is een vraag, maar God is ook God. Hij staat in ons midden en zegent ons. Vrede zij u. Een vrede om uit te delen en om uit te leven. Elkaars houvast te zijn. Kleine tekentjes uit te leven. Gisteren nog samen in de late avond gedeeld. Steken ze om 10:00 een kaarsje aan voor de mensen in Syrië. En wordt deelgenoot van een gemeenschap die zegt geen gedoe. Te midden van alle idioterie en duisternis die onze wereld eigen is. Is dit ons kleine gebaar in onverzettelijkheid. Dat het leven het hoort te winnen van de dood. En de ontspanning van de angst. En ongeloof van geloof. Delen we onze leeftocht. Niet alleen eten en drinken, maar je levensverhaal. Je hoop, je verwachting, je vragen, je antwoorden. We hebben het al zien gebeuren. We deelden vorige week jullie levensverhaal. Omgeven met fantastische klanken en een hele hoop warmte. Waarin mensen zeggen elkaar te kennen en te zien en zo van elkaar te houden. Ik heb het over de ruimte die we als geloofsgemeenschap hebben voor een weduwe die haar eigen tijd en ruimte moet hebben om te bedenken wanneer ze de plek weer inneemt. Ik ken zoveel verhalen en ervaringen van gemeenten die zeg maar een soort van bespuikt en smalen doen over wanneer mensen te lang uit beeld zijn. Dan mis je eigenlijk de zegen en de genade van de gemeenschap. Daar mag je niet aan onttrekken. Denk erom. Wij doen dat niet. Wij zijn van ruimte. Wij zijn van geduld. Wij zijn van liefde vooral. Niet uit op zelfbevestiging, maar op erkenning van de last die het leven in levens van mensen nu geeft. Denk ik aan de bijzondere diensten rondom oud en nieuw en in de eerste weken van dit jaar. Dan is opeens die bovenzaal navoelbaar en de kracht van samen. Omdat je elkaar ziet en juist daarin toont gezien te zijn. Elkaars verwijzing naar een toekomst. Geloof, hoop en liefde delen en uittocht als uitleven als leeftocht om te delen. Je levensverhaal van een lang huwelijk samen, van je verwachting, je teleurstelling, van je antwoorden en van je vragen vooral. Een vrede om door te geven, de angst en de verwarring voorbij, samen zijn lichaam zijn. Elkaars vrede zijn, die elkaar te gunnen in zijn naam, in zijn kracht, in zijn aanwezigheid. In het koninkrijk dat is ons omringt en komt. Amen.